Maar de zederecherche is hier ook meteen bij gekomen. Hij heeft gezegd van, nou ja, dat is naar alle waarschijnlijkheid is in elk geval aangerand. En waarschijnlijk verkracht, maar dat konden ze niet goed onderzoeken. Omdat voor verkrachting heb je nou eenmaal een inwendig onderzoek nodig. En dat was in het geval van Petra, was dat te belastend voor haar. Omdat zij na dit voorval verschrikkelijke overstuur was.
Dit is Elke Week. De podcast waar EW-redacteuren Geert de Maling en Sam Verbeek iedere aflevering het meest spraakmakende onderwerp van EW verder onder de loep nemen. Met deze week...
Seksueel geweld in verpleeghuizen voor mensen met dementie. Naar aanleiding van het onderzoek van Marten Geten-Bracht. Ik, Sam Verbeek en Geert Waling gaan in gesprek met Marten Geken over haar bevindingen. Hi Marten. Als we het hebben over seksueel geweld in verpleeghuizen, waar hebben we het dan precies over?
Ja, dan hebben we het over een containerbegrip. Zoals het door de inspectie genoemd wordt, een paraplu. Waarin eigenlijk alles valt, van een vervelend seksueel getinte opmerking tot aan aanranding of zelfs verkrachting.
Ik las je artikel. Het is echt een heel stuitend verhaal. Het is eigenlijk bijna pijnlijk om te lezen. Het is echt een beetje een van de laatste taboes. Ik hou niet van die uitspraak, dat is heel cliché. Maar dit seks onder bejaarden en vooral dementerende ouderen is zo iets waar je niet over wil lezen. Ja. En toch heb jij er 10 pagina's over volgeschreven. En dat is echt knap, want dit grijp je echt aan, hè, als je het leest. Jij ook als je het hebt geschreven, denk ik, als ik het zo lees.
Ja, ik vond het een verdrietige zoektocht. En natuurlijk allereerst toen het verhaal mij bereikte.
Ja, kun je iets vertellen over hoe je er
in aanraking kwam? Het is uit mijn directe omgeving. Een buurtgenoot die mij dit vertelde. En dat ik dacht, dat kan toch niet waar zijn.
Dat is Herman, hè?
Ja, dat is Herman. Iemand die bij mij in de buurt woont. En die dit vertelde over zijn vrouw. Wat zijn vrouw meemaakte. Dat begon in 2016. Haar verhaal. In een verpleeghuis voor mensen met dementie. Waar zij werd opgenomen. En dat stapelde eigenlijk van kwaad tot erger. Dat is een lijdensweg van 6 jaar geworden. Aanvankelijk kreeg zij 6 maanden van de artsen. Voorspelde ze dat zij nog te leven zou hebben, een agressieve vorm van dementie. Uiteindelijk is zij 2 maal heeft zij te maken gehad met seksueel geweld. En het is iets wat je inderdaad eigenlijk niet wil lezen. Maar het is er.
En dan even concreet, waar kwam het seksueel geweld vandaan?
Een medebewoner.
Ja, ja.
En dat is dus iets wat gedurende het onderzoek bleek. Dat was eigenlijk al in mijn directe omgeving toen ik hierover begon te vertellen. Dat mensen mij zeiden, oh, dan moet je die eens bellen. Of, oh, ja, maar mijn vader. Mijn vader deed dat ook. Mijn vader had ook vertoonde seksueel ontremd gedrag. Dus eigenlijk de bevestiging van dat dit incident niet op zichzelf stond, kwam al vrij snel. Vanuit de omgeving dat ik dacht, dit moet groter zijn dan het... Dan dit enkele geval. En dat bleek dus ook zo te zijn. Alleen... weten we niet hoe groot. We hebben de inspectie gevraagd. Ik heb de inspectie gevraagd. Hoe groot kennen jullie dit verschijnsel? Ook de zederecherche hebben dat gevraagd. Er werd bij beide bevestigend op geantwoord. Maar hoe groot het is, dat is mij nog niet duidelijk.
Dat is een enorme uitdaging voor de zorg en zo. Hè, voor de verplegers, verpleging en ook voor wetgeving, politiek. Ja. Daar komen we zo meteen op. Maar nog even over dat verhaal van Herman. Zijn vrouw komt dus terecht, 1 jaar geleden. Ja, of 8 geleden in een verpleeghuis.
Ja.
Ik heb zelf in mijn nabije omgeving niemand met dementie die is. Maar ik ken dat veel mensen hebben het waarschijnlijk wel. Maar wat gebeurt er als je in zo'n is het dan een gesloten afdeling? Krijg je dan een eigen kamer? Hoe?
Ja, de situatie in verpleeghuizen, daar is eigenlijk weinig over te zeggen dat je daar éénzelfde bescherming of éénzelfde situatie aantreft. Ik beschrijf in het verhaal iemand die met een ander iemand, met een andere bewoner met dementie op een unit komt waar slechts een gordijntje tussen is.
Eigenlijk op 1 kamer dus.
Dat is dus eigenlijk, ja precies, dat was vroeger was dat voor 1 persoon een soort appartementje met 2 kamers. Inmiddels zijn daar 2 units of 2 plekken van gemaakt.
Ja.
Met alleen maar een gordijntje ertussen. In het geval van Petra, de grote aanleiding voor het verhaal.
Mevrouw van Herman, ja.
Mevrouw van Herman had zij haar eigen kamer. Dus dat is het verschilt per tehuis.
Ik zat het ook te lezen. Ik vond het ontzettend pijnlijk. Eigenlijk wil je het wegleggen.
Ja.
Maar je krijgt dus mensen met dementie. In dit geval deze mevrouw. Die dan in de war.
Ja.
En die wordt als het ware aangerand door een medebewoner die ook dementie heeft en dus ook heel erg in de war is.
Ja.
Oké. Okay.
Maar dan doe je toch van je deur op slot?
Ja, dat zou je denken. Dat dacht ik ook, dat dat mogelijk was. Maar dat is dus niet mogelijk. En dat heeft een reden. Dat heet de wet zorg en dwang. Die wet schrijft voor dat er alleen vrijheidsbeperkende maatregelen, zo heet dat dan, genomen mogen worden als daar een goede reden is. Dus vrijheid staat in de wet zorg en dwang voorop. Het is vrijheid tenzij. En in die tenzij zitten allerlei mitsen en maren. En dus je mag mensen niet zomaar opsluiten.
Dus Petra, vrouw van Herman, woont op de afdeling, heeft een eigen kamer. Maar is het met een deur die dus niet op slot is.
Ja.
Die nog zij, want zij heeft dementie, oké, maar die ook de verpleging niet op slot doet. En dus 's nachts kunnen die mensen over en weer, die gaan wandelen, die gaan lopen bij elkaar naar binnen.
Ja.
Dat is haar ook overkomen. Vertel daar eens over.
Ja, zij is op een gegeven ogenblik aangetroffen door... het begon al wel iets eerder. Herman die zag dat er bovenmatige belangstelling was voor een medebewoner met dementie die gedrag vertoonde waar hij bang van werd. Waar ook zorgmedewerkers van zeiden, deze man vertrouwen wij niet als medebewoner. Hij heeft dat gezegd en uiteindelijk is Petra 's nachts aangetroffen op de gang, gillend, helemaal ontkleed, door een flexpoolmedewerker. Daar zit meteen ook een onderdeel van het probleem. Die had nachtdienst en die had het toezicht over een afdeling waar 23 bedden waren of zijn. Dus dat is meteen ook... Eén uitzendkracht. Die natuurlijk niet per se al die bewoners kent, die ook niet die situatie kent.
Nee.
Ik dacht meteen in mijn onschuld, hoe moeilijk kan het zijn om een belletje, een bord met allemaal belletjes waar alle kamers nummers op staan, waar dat je ziet, meneer De Vries is nu bij mevrouw. Mevrouw van Dijk. Dat blijkt allemaal nog niet zo evident te zijn. Je hebt zorgtechnologie, maar die is nog niet altijd even goed ontwikkeld. In dit geval functioneert het ook niet. Je hebt sensoren heb je in kamers. Functioneert niet altijd. Ook niet altijd weten zorgmedewerkers ermee om te gaan. Soms de wifi het niet in een...
En ook de noodknop die ze dan om hun nek hebben, die werkt niet altijd.
Precies.
Schrijf je dus, ook, het is allemaal verschrikkelijk.
Ze trof haar aan gillend.
Ja.
Maar zij is een vrouw die in de war is. Hoe weten ze dan wat er gebeurd is?
Ja, zij kon toen nog, Petra was doof bij haar geboorte, maar zelf heb ik daar niets van gemerkt, eerlijk gezegd. Zij kon zich zeer goed verstaanbaar maken altijd. Ze heeft echter in de tijd die na dit incident kwam aan Herman duidelijk gemaakt wat er gebeurd was. Maar de zedenrecherche is hier ook meteen bij gekomen. En ja, heeft dit helemaal onderzocht en heeft gezegd van, nou ja, dat is naar alle waarschijnlijkheid is ze in elk geval aangerand. En waarschijnlijk verkracht, maar dat konden ze niet goed onderzoeken. Omdat voor verkrachting heb je nou eenmaal een inwendig onderzoek nodig. En dat was in het geval van Petra was dat te belastend voor haar. Omdat zij na dit voorval verschrikkelijk overstuur was.
Ja, ja, natuurlijk. En wat is er met de medebewoner?
Ja, die is uiteindelijk overgeplaatst. Maar ook dat is een moeilijk aspect van deze...
Ja, maar wat doe je met zo iemand?
Precies, wat doe je? Het is iemand die ziek is. En dat is wel wat in het hele onderzoek... door alle zorgmedewerkers ook en de mensen die hier mee te maken hebben, benadrukt werd dat zodra mensen het gaan hebben over een dader, dat is heel complex in deze, want het zijn mensen die ontoerekeningsvatbaar zijn.
Ja, ik zat het ook te lezen en we hebben natuurlijk de afgelopen jaren heel veel nieuws gehad over seksueel grensoverschrijdend gedrag in talloze verschillende contexten. Maar dit is natuurlijk iets totaal anders.
Ja.
Mensen die zijn ontoerekeningsvatbaar.
Ja.
Die zijn daar ook omdat ze dat zijn.
Ja.
Nu zou ik toch ook eventjes willen weten, want we hebben dit incident van Petra. Mm-hmm. Dus in de loop van het onderzoek kwam je erachter dat dit niet iets incidenteels is.
Nee, sterker nog, toen we uiteindelijk van de inspectie gaf eerst aan dat er geen cijfers waren. Uiteindelijk waren er toch enige cijfers over 2 jaren, 2021 en 2022. Eerst 10 afgeronde gevallen, dit jaar daarop 20, dus een verdubbeling. Maar de inspectie haastte zich daarbij nadrukkelijk te zeggen meermaals, dit is slechts het topje van de ijsberg.
Dat wisten, dat daar werd niet geheimzinnig over gedaan?
Nee.
Want het is eigenlijk best bijzonder dat de zedenpolitie bij deze zaak wordt betrokken, denk ik, als ik het zo hoor. Omdat heel vaak van dit soort gevallen niet gemeld worden, laat staan dat de politie erbij komt.
Precies, dus dat is ook de zedenrecherche gaf aan. Het komt ongetwijfeld vaker voor. Alleen hoe vaak, dat is dat houden zij ook niet bij.
En het is komt het omdat Herman de politie erbij gehaald heeft? Of heeft het de instelling dat gedaan?
Nee, een instelling is verplicht om dit soort incidenten te melden.
Okay.
Of dat dan vervolgens ook gebeurt, kan je je natuurlijk afvragen in alle gevallen. Maar in principe is een instelling daartoe verplicht.
En dan moet iemand wel gillend op de gang staan of anderszins. Hè? Je beschrijft ook dat een man op een gegeven moment in bed wordt aangetroffen bij een dementerende vrouw.
Ja.
Dementerende medebewoner.
Ja.
Dan is het heel duidelijk dat daar iets gebeurt wat waarschijnlijk... Waarvan je kan zeggen dat dat ongewenst is of
ja.
Tegen iemands wil. Voor zover je nog van een wil kunt spreken eigenlijk. Er ontstaan
ook soms relaties tussen mensen die er heel erg gelukkig uitzien.
Ja.
En waarvan ook door zorgmedewerkers gezegd wordt, wat heerlijk dat iemand dat nog mee mag maken.
Maar dan komt het van twee kanten. Dat is natuurlijk echt wel een ander verhaal. Ja.
En ook vrouwen gaan met mannen in bed liggen. Dat komt ook voor.
Goed om even erbij te zeggen, maar het is. Je beschrijft ook nog een collega van ons die ook een vader heeft gehad die dat is overkomen, die dat soort gedrag ging vertonen.
Ja.
En die ook zei hoe ontluisterend dat was, hè, om dat mee te maken dat je eigen vader opeens een soort seksueel roofdier wordt. Maar helemaal in zichzelf natuurlijk niet is, omdat hij dementeert. Dus je kunt iemand ook niet echt kwalijk nemen. Dat lijkt me heel zwaar.
Precies, het is ontzettend ontluisterend en verdrietig voor allereerst natuurlijk een partner die haar partner verliest zoals die was. En dan ook nog dit gedrag gaat vertonen. Voor kinderen ook. Ik hoorde van een geval van mensen die zwaar gelovig waren, waarvoor seksualiteit sowieso al heel moeilijk was om binnen het gezin te bespreken.
Ja.
Dus het leidt tot hele verdrietige situaties. Terwijl het ondertussen gedrag is wat hoort bij het ziektebeeld. Bijna alle verpleegkundigen en artsen die ik sprak zeiden, seksueel ontremd gedrag is een onderdeel van dementie. Dat is iets wat gewoon vaker voorkomt.
En in het begin van het gesprek had Geert het al over het taboe.
Ja.
Merkte je dat ook gedurende het onderzoek of ook in je eigen schrijven?
Ja, nou, ik merkte wel dat ik begon natuurlijk ieder interview met te benoemen wat er was gebeurd. En dat is dan, daar raak je een beetje, als je zoveel mensen spreekt als ik heb gesproken. En ik heb tientallen mensen gesproken.
Je hebt het verhaal van Herman verteld en die andere.
Dan raak je daar iets meer bedreven in. Maar ik was me wel ook in de reacties van de mensen aan de andere kant. Ach jee. En dat het even stilvalt en dat mensen zich dat voorstellen en dat niet prettig is om je voor te stellen.
Nee.
Nee.
Je hebt er net al een beetje op gehint.
Ja.
Dit is ergens ook een uitvloeisel van bredere problematiek in de zorg.
Ja, zeker.
Je had het al over flexmedewerkers. Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, een specialist oudere geneeskunde vertelde dat de ZZP'ers in de zorg, dat zij constateert dat daar waar veel ZZP'ers werken, dat het over het algemeen de kwaliteit van de zorg minder is. Dat daar waar plekken waar mensen echt in loondienst zijn en onderdeel zijn van een bedrijf en van een afdeling en daar ook langere tijd verblijven, dat dus wat doet met de zorg. Daar kunnen we, denk ik, ons
logisch
voorstellen.
Ja.
Ja, klinkt logisch. Dus maar we hebben natuurlijk een zorgstelsel wat verschrikkelijk onder druk staat.
Ja, piept en kraakt. Ja,
want de vergrijzing die, dat had ik mezelf nog niet zo gerealiseerd, maar de vergrijzing die plaatsvindt in Nederland onder patiënten, wat dus leidt tot meer, of onder de bevolking, wat leidt tot meer patiënten, die vergrijzing vindt ook plaats onder zorgmedewerkers. Dus er gaan in de komende tijd vreselijk veel zorgmedewerkers met pensioen. En het tekort wordt alleen maar groter en verpleeghuizen groeien niet mee.
Nee, dus de rode lijn stijgt en de blauwe lijn daalt als het ware.
Precies, ja. Precies. Ja.
Het probleem wordt alleen maar groter en pranger. Ja. En dus ook dit soort uitwassen die je beschrijft. En daar zijn ook geen goede middelen voor. We hadden het even over de deuren die niet op slot mogen.
Ja.
Of dat de ouderen die probleemgedrag vertonen niet zomaar mogen worden vastgezet of vastgebonden aan bed, om het even heel plastisch te zeggen. Wat wordt er nu als houtje-touwtje oplossing dan gedaan om toch te proberen om die mensen, om andere bewoners veilig te houden?
Er zijn in Nederland inmiddels 14 afdelingen, DZEP-afdelingen is de afkorting. Dat zijn afdelingen voor mensen met zeer ernstig probleemgedrag.
Ja.
Daar zijn er 14 van. Dat zijn afdelingen die veel beter zijn toegerust op de zorg voor deze specifieke groep mensen. Daar zijn de zorgmedewerkers ook hoger geschoold. Dus daar is, maar ja, dat is meer, ook daar zullen meer mensen nodig zijn. Tegelijkertijd hebben ook meerdere specialisten gezegd, het probleem van deze afdelingen is dat je kennis gaat isoleren op die afdelingen. Terwijl het is niet zo dat mensen met dementie ineens vanaf een bepaalde stadium van de ziekte dit gedrag gaan vertonen. Want dat doen ze ineens vanmiddag. Of en dan niet meer. Of dan, dus het is heel grillig daarin. Dus je kan daarin ook niet zeggen van vanaf die leeftijd doen we
dus
iedereen
naar... Om die populatie van dementerende te scheiden in twee groepen. De niet problematische en de wel problematische.
Dat kan helemaal niet. En we, tegelijkertijd zeggen ze ook juist die kennis zou op alle afdelingen in Nederland paraat moeten of er moeten zijn. Dus dat is ook een... Dat maakt het ingewikkeld.
En je had het net al over dat wat we zien bij die dementerende mensen, dat het ook een vorm is van het ziektebeeld. Is er ook een inzicht van wanneer dit gedrag dan eigenlijk ontstaat?
Ja.
En ook hoe je het, of er wel een manier is om het te behandelen of te voorkomen?
Ja, zeer ernstig probleemgedrag is onderzocht door mevrouw Annelies Veldwijk-Rauwehorst. Zij heeft dat gedaan voor de, als proefschrift heeft zij als
Fighting
eerste...
Until the End heet het, hè?
Fighting Until the End heeft zij als proefschrift geschreven. Als eerste ter wereld heeft zij hier onderzoek naar gedaan. En daarin beschrijft zij verschillende oorzaken. Die oorzaken kunnen van binnenuit komen. Dus dat kunnen echt het ziektebeeld zijn. Dus de hersenen die aangetast worden. Maar wat zij onderzoekt is dat er ook factoren van buitenaf zijn. Dus geluiden op een afdeling. Of juist het gedrag van een medewerker, van een zorgmedewerker. Dus die zal in de opleiding inzicht moeten krijgen in zijn eigen gedrag. In hoe hij dit probleemgedrag zelf kan triggeren. En dus ook zelf weer weg kan nemen. Dus er zijn verschillende oorzaken die zij heeft gezien. En dat zit in scholing, vooral van de zorgmedewerkers.
Weet je waar ik ook van schrok? Je schrijft ook ergens dat de palliatieve sedatie wordt toegepast. Of nu dat sedatie wordt toegepast, soms zelfs zover gaan dat het dementeren met probleemgedrag eigenlijk wordt platgespoten, zeg ik het dan zo goed?
Ja, je zegt het goed. Je hebt twee vormen van palliatieve sedatie. Het ene is kortdurend, dus dat is voor even om iemand rustig te maken, dus iemand in slaap te brengen.
Ja.
De tweede is een continue vorm en dat is tot de dood erop volgt. En dit is precies wat je zegt, het is een behandeling die moreel onder druk staat en ook qua regelgeving niet helemaal onbesproken is. Omdat er twee eisen aangesteld zijn. Allereerst moet de patiënt lijden aan onbehandelbaar probleemgedrag. Dus daar moet geen uitzicht meer zijn op dat beter gaat. En ten tweede mag hij maximaal nog een levensverwachting van 2 weken hebben. Daarvan zegt de hoogleraar Kees Hertog in het stuk. Dat is, en ook Veldwijk zegt dat.
Dat is lastig, hè?
Dat is moeilijk. Dat is zeker bij deze groep mensen, bij kankerpatiënten legde hij mij uit. Is dat kan je daar goede voorspellingen over doen, medisch verantwoorde voorspellingen over doen. Maar in het geval van mensen met zeer ernstig probleemgedrag en dementie, is dat eigenlijk een eis die wel is opgeschreven. Maar dat is meer omdat het Openbaar Ministerie zo graag wilde dat er normering was voor deze vorm van behandeling.
Überhaupt, want die Petra, dat is dan een slachtoffer, maar die krijgt een diagnose van nog 6 maanden te leven en dan leeft ze nog 6 jaar. Hè?
Ja,
en
dat is eigenlijk ook al een... Ja.
Die periode, de lijdensweg die jij uiteindelijk die jou tot het artikel heeft gebracht.
Ja.
Maar je kunt dus heel moeilijk voorspellen wanneer iemand aan dementie of met dementie overlijdt.
Ja, en zeker, kijken we... Petra was vrij jong toen ze de ziekte kreeg. Dus dat is dan ook nog omdat je fysiek verder nog erg sterk bent en gezond bent. Is dat moeilijk te voorspellen.
Je vertelde net dat dat er best veel van dit soort incidenten zijn. Hè, als het gaat over dit soort seksueel overschrijdend gedrag. Maar dat is niet bijgehouden. Terwijl bij de zorg gaat het juist altijd zoveel over de bureaucratie. En dat alles moet worden bijgehouden. Ja. En dat het heel veel werk oplevert.
Ik was ook verbaasd.
Wat is dan eigenlijk de rol van de overheid, van de inspectie in het verhaal?
Ja, ik hoop eigenlijk dat dit wel noopt tot nadrukkelijker bij te houden. En ook de bereidheid van naasten om te melden, om daar eens onderzoek naar te doen. Want zoals Herman altijd heeft gezegd, als ze is overleden, dan wil ik zo graag mijn verhaal doen. Dat is voor mensen die nog in de situatie zitten waarin jouw naaste verpleegd wordt, is het heel erg moeilijk om daar iets over te zeggen.
En als zorgmedewerkers zelf proberen het op te lossen, want die zijn natuurlijk ook, weet je, die merken dit ook op een gegeven moment.
Ja.
Worden zij nog geholpen door?
Ja, ze hebben. Er is in Nederland het CCE, het Kenniscentrum Consultatie en Expertise, waar ze naartoe kunnen bellen. Die ook komen soms met een team om te helpen. Als zij als zorgmedewerkers met hun rug tegen de muur staan en zeggen: deze situatie, we weten niet meer wat we. We hebben dit geprobeerd, dat geprobeerd. Dan komt dat CCE in actie en kijkt wat er nog mogelijk is binnen de mogelijkheden van het verpleeg.
Ik had toch nog één vraagje. Jij laat ook Teun Toebes aan het woord. Zorgetheticus, hele jongen. Hè, die heeft, je vertelde heel enthousiast over hem, omdat hij ook een paar jaar op een afdeling heeft gewoond met dementerende ouderen. Dus hij weet er alles van.
Ja, hij heeft van zijn 21ste tot zijn 24ste is hij als medebewoner gaan wonen in een tehuis voor mensen met dementie.
Ongelooflijk.
Een hele inspirerende jongen die een nieuwe kijk heeft op hoe wij de zorg moeten inrichten.
Precies, want hij zegt, hij doet ook een uitspraak. Hij zegt, als mensen rondlopen 's nachts, is dat vaak een teken dat mensen overdag niet voldoende betekenis of geborgenheid ervaren.
Ja.
Als ik dat lees, denk ik, dus we moeten gewoon die dementeren wat meer aan het werk houden. Dan gaan ze elkaar 's nachts niet lastigvallen en aanranden.
Nou ja.
Is dat niet een beetje te kort door de bocht?
Dat is misschien een beetje kort door de bocht. Maar ik moet wel zeggen, ik zou iedereen aanraden om zijn film te gaan kijken. Want daarin reist hij de wereld rond en kijkt hoe de zorg voor mensen met dementie in andere landen is geregeld. En hij zegt, hij heeft ook twee boeken erover geschreven. In een van die boeken zegt hij, wij hebben een zorgstelsel wat 18 miljard euro kost. Maar waar eigenlijk niemand wil zijn.
Nee.
Dat klopt.
Ja, dat klopt inderdaad. Ja.
Pijnlijk,
en dat is eigenlijk heel pijnlijk. En ondertussen zegt hij ook in hetzelfde boek, wij kloppen onszelf steeds op de borst dat wij het beste zorgstelsel ter wereld hebben. Natuurlijk hebben wij allerlei dingen waar we heel erg trots op kunnen zijn.
Technisch
maar je kan
heel
je wel,
sterk.
Ja. Precies, technisch. Maar je kan je wel afvragen. Hij zegt, zijn mij meermaals, vragen wij wel aan mensen met dementie wat zij nodig hebben. Hij noemt het dan de armoede van onze rijkdom. Dat wij dat bijna vergeten. Dus met allerlei zorg komen waar mensen misschien wel helemaal niet op zitten te wachten. En hij gaat bijvoorbeeld naar Moldavië, waar je echt, als je de film ziet, denkt, ach, die arme mensen, daar is eigenlijk niks. Tegelijkertijd constateert Teun dat de mensen op die afdeling er veel vrolijker en actiever bij zitten dan het gemiddelde verpleeghuis in Nederland. Er is geen kok, dus ze maken samen eten.
Ja.
Dat doet iets met mensen. Hij zegt, in Nederland is het eten het hoogtepunt van de dag. Omdat er verder niks gebeurt. Omdat mensen maar zitten. Omdat mensen te makkelijk worden platgespoten ook. Of tenminste platgespoten. Maar te makkelijk medicatie wordt gegeven. Wat een versufte indruk maakt. Nou ja, dat zijn zeker dingen om over na te denken.
Teun Toebes, hoe heet zijn film?
Zijn film heeft Human Forever.
Human Forever, prachtig. Petra is inmiddels overleden.
Ja.
Zij is uit haar lijdensweg verlost. Van haar lijden verlost, zou je kunnen zeggen. Herman niet.
Nee.
Maar hij heeft zijn vrouw tot het eind toe is hij haar blijven bezoeken. Hè?
En, iedere dag.
Oh, iedere dag.
Ja.
Jij spreekt hem nog steeds.
Ja.
Hij heeft natuurlijk gelezen. Hoe reageerde hij? Dat jij zijn verhaal hebt opgeschreven?
Hij was... Zoals het verhaal eindigde, zei hij. Het is hem voorgelezen. Hij zat heel stil te luisteren. Ik vond het heel belangrijk wat hij daarvan vond. Allereerst natuurlijk. Ik heb echt met ingehouden adem erbij gezeten. En toen zei hij, en zo is het gegaan. En moest daarna heel erg huilen.
Ja.
Nou, ik zie het weer vol. Ik heb bij het lezen eerlijk gezegd, ik heb het nooit de stukken van mijn collega's, maar ik schoot echt vol toen ik het las. Dankjewel Marten Geke voor je verhaal. Ik zou iedereen aanraden om het te kopen. Het is deze week in de winkel en anders online op ewmagazine.nl.
Misschien is het goed om tot slot te zeggen, want het artikel eindigt ook dat je ook kan reageren op het verhaal.
Ja.
Ook omdat de incidenten natuurlijk nog zo geïsoleerd lijken.
Ja.
Wat kunnen mensen doen als ze ook zo'n verhaal hebben?
Ja, ik hoop dat mensen die hier op wat voor manier dan ook mee te maken hebben gehad, of soortgelijke incidenten, dat zij zich melden en hun verhaal doen. En daar zal zorgvuldig mee omgegaan.
Reageren@ewmagazine.nl.
Ja. Ja, uiteraard kan het ook naar het e-mailadres van de podcast, naar podcast@ewmagazine.nl.
Dankjewel Marten Geke.
Dank jullie wel.
Vind je dit een leuke podcast? Abonneer dan. En vind ons wekelijks in je favoriete podcast app. Laat ook eens een review achter. Vragen of reacties? Mail dan naar podcast@ewmagazine.nl. Dit was Elke Week. Tot volgende week.